Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Veel Republikeinen, antifaxers, wappies, maar zeker ook veel Amerikanen van elke denkbare pluimage vonden al lang dat er een eind moest komen aan, hoe zullen we het noemen, de maskerade. Toen een federale rechter in Florida vonniste dat mondkapjes in vliegtuigen niet verplicht kunnen worden, bedachten duizenden Amerikanen zich geen moment. Weg met de kapjes. Een gezagvoerder op een vlucht van Delta Airlines was de held van de dag toen hij het gangpad instapte met het verlossende woord.
April 18th, the Biden administration announced that the Transportation Security Administration will no longer enforce the federal mandate requiring masks in all U.S. airports and on board aircraft.
Een ander soort ontmaskering. Joe Biden wordt steeds minder gezien als de redder van de natie, met een populariteit op recordlaagte. En Donald Trump heeft een soort imitatie Oval Office ingericht voor de ontvangst van politici die zijn zegen willen. Daar gaan we het over hebben en natuurlijk de luisteraars vragen. Dit is aflevering 125 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio in Amsterdam, in Amsterdam, in Amsterdam, wat zeg ik? In New York.
Ja.
Ja, met een
Amerika. Het zit er zo ingebakken, dat
ja,
Amsterdam.
Met een Amerika-podcast-beker voor me. En je weet het inmiddels, zo'n beker kun je winnen. De Amerika-podcast heeft immers zijn eigen bekercompetitie.
Ja, en daarover later meer. Ik ben Jan Posma. Ik zit, dat is ook vast geroest, maar zoals altijd aan mijn eettafel in Washington. Ook met een beker verse koffie. En voor de laatste keer denk ik een gewone beker. Want ik hoor het gerucht gaat rond dat die mooie Amerika-podcast beker van illustrator Erik Kolen, moeten we er altijd even bij noemen, per speciale koerier naar mij onderweg is. En volgens mij is hij al vrij dichtbij, toch Bernard?
Reken maar, Jan. Want ik kom hoogst persoonlijk die beker bij je thuis brengen. Want volgende week zitten we, als het mag, als ik welkom ben, samen aan jouw eettafel. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de hele podcastserie. Ja. En meteen maar een vraag aan jou. Zal ik op de vlucht naar Washington wel of niet een mondkapje dragen?
Nou, ja. Als je hier aan tafel maar een mondkapje draagt, Bernard. Tot anders dan kom je er niet in, hoor. Dat doen we niet.
Nee. Oké, okay, nou ja. Nou, we komen direct wel even op hoe dat werkt in de praktijk. Maar dit is
dat is een goeie.
Ja, dan hangt bij jou dus op de deur buiten. Bezoekers, mondkapje op, alstublieft.
Nee, dat is wel een grapje. Het is sinds een paar weken is dat briefje eraf. En dat vliegtuig, dat is ook nog best wel een ding. Hè? We hadden het er net al over. Je mag het eigenlijk nu zelf uitmaken. Want van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij hoeft het niet meer. Dat is door die federale rechter in Florida. Die vonniste dat het eigenlijk niet mag. Dat de overheid je niet mag verplichten dit soort regels in te stellen. Dat geldt voor vliegtuigen, maar in feite ook het openbaar vervoer. Afgelopen dagen onder gejuich, je hoorde het net al, gingen op allerlei binnenlandse vluchten de mondkapjes eraf. En ik was wel, het zijn mooie fragmenten, Bernd. Ik was ook wel verbaasd door wat voor emotie daarbij komt kijken. Want ik voel dat helemaal niet zo.
Nee, ik wel. Omdat... Ik zit nog alles in vliegtuigen, jij ook. Ja. Het is best te doen, hoor, met zo'n mondkapje. Het is niet het einde van de wereld. Maar het is niet alleen dat mondkapje dat je afdoet en het is toch comfortabeler, maar ook het gevoel van, jongens, dit is een mijlpaal in het einde van de crisis. We weten allemaal wel dat corona niet weg is. Ja. Maar poef, oh, wat lekker. En je ziet ook mensen. Ik had gisteravond een dinertje met vrienden van ons. Het zijn Oekraïners die al heel lang in Amerika wonen. Dus daar had ik veel mee te bespreken. Ja, en dan komt er ook gewoon even een knuffeltje, weet je wel, aan het einde van zo'n avond. Dat bedoel ik maar. We weten best dat het een beetje schijn is. Doen er niet net alsof het weg is. Maar toch, dat gevoel. In Nederland zie je het ook. We weten dat het misschien wel weer terug kan komen. Maar oh, wat heerlijk om gewoon te doen, jongens.
Ja, dus ik denk dit hebben we maar weer.
Ja, ik denk dat dat op zo'n moment, zeker in die Delta-vlucht, was een klein vliegtuig met één gangpad in het midden. Daar stond die captain midden in het gangpad om dat te vertellen. Ja, en iedereen wou hem wel om de hals vliegen. Dat was echt een beetje het idee. Maar nou lees ik. Dat de CDC, dat is het RIVM van Amerika, zegt nee, dat moeten we ontraden. En dat het ministerie van Justitie op grond daarvan dus in beroep gaat. Want dit was een gerechtelijke uitspraak. Nou, dan komen ze bij een hogere federale rechter, dus de Court of Appeals. Wat denk je? Wat gaat er gebeuren?
Ja, goede vraag. Dat hangt echt van die rechter af natuurlijk. En ik zit dan echt te denken, want je hebt dan aan de ene kant de regeltjes. Over de rechter die deze uitspraak heeft gedaan, daar was ook meteen wat kritiek over. Want toen zij werd aangesteld, het is door Trump aangestelde rechter, was die American Bar Association, zeg maar de club voor advocaten in Amerika. Die was heel kritisch. Die zeiden van deze mevrouw heeft niet, die kan deze baan eigenlijk niet doen. Die heeft niet de ervaring die ze nodig heeft. Dus er werd nu ook gezegd van dat zo iemand dan nu zo'n groot besluit kan nemen. En toen dacht ik van ik heb geen idee of het juridisch goed onderbouwd is wat ze heeft gezegd. Dat zal toch wel, zou je zeggen. Maar dan ben ik wel benieuwd wat de volgende rechter erover gaat zeggen. Dus dat is interessant. En wat ik ook wel interessant vind, Bernard, in de tussentijd mag je dus gewoon, het wordt niet opgeschort. Dus de regel is vervallen. Ze hadden ook kunnen vragen, de Biden-regering, van tot die tijd, tot die nieuwe uitspraak er is, willen we wel die mondkapjes ophouden. Nou, dat gebeurt niet. Dus het is voor dit moment gewoon even zo dat we weer vrij zonder mondkapje rond kunnen lopen. En ja, dat heeft ook wel bepaalde gevolgen natuurlijk. Want als we hier straks weer binnen een paar weken aan gewend zijn, ga je dan nog terug. Nog een laatste puntje. Ik ben een beetje, ik gooi het er allemaal maar uit, Bernard. Vond ook wat het Witte Huis zei wel interessant. Want die zeiden, wij doen dit ook omdat wij vinden dat die beslissing bij het CDC, bij dat Amerikaanse RIVM moet liggen. En niet bij de rechter. Het moet gaan om de wetenschap. En dat is ook interessant natuurlijk. Dat de wetenschap en de wet soms kan botsen. Dus er zit veel in.
Dat is waar. Maar in dit geval zegt het ministerie van Justitie terecht, wij gebruiken de uitspraak van de wetenschap om dan bij de rechter in hoger beroep te gaan. Maar er zit nog wel iets. Die hele regel was toch op weg om te worden afgeschaft, Jan.
Ja, ook dat
dus,
nog.
Dus
ja.
Ik kan me ook voorstellen dat zo'n procedure duurt een tijdje, hè, zo'n beroep. Zelfs als ze het heel snel doen, dan is dat toch, gaat er misschien toch wel een week of twee weken overheen, weet ik het. En dan zit je al ergens vlak bij mei. En ze waren van plan om het in mei toch allemaal nog eens te bekijken. Dus je krijgt die geest niet meer in de fles, toch?
Nee, dat gevoel heb ik ook, hoor. Dat gevoel heb ik heel sterk. Mensen zijn er gewoon ook klaar mee. En op dit moment voelt het ook niet meer echt als nodig. En ik moet het dan toch maar even bijzeggen, want ik merk bij vrienden en familie in Nederland altijd dat die toch wel denken van hey, een mondkapje, hallo. In Nederland was dat veel kleiner eigenlijk dan dat in Amerika was. En als je in de vliegtuig stapte, moest die gewoon nog steeds altijd op. Ook voor binnenlandse vluchten, wat voor Amerikanen natuurlijk veel gewoner is. Dus het is echt wel een grote stap voor veel mensen. En weet je wat ook wel bijzonder eraan is? Het is nu een beetje lappendeken geworden, hè? Want het geldt ook voor ander openbaar vervoer. En wat je nu ziet is dat op heel veel plekken wordt een eigen besluit genomen door een stad of door een vervoerder. En je kan dus, jij moet echt straks even gaan opletten, Bernard, als jij naar ons toe komt. Want volgens mij moet jij in een New Yorkse metro hem eigenlijk nog wel op. Dan zou je op het vliegveld hem denk ik ook op moeten. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. De meeste vliegvelden is dat in ieder geval zo. En dan moet je in het vliegtuig mag hij weer af. Maar als je in DC landt, dan moet hij weer op. En in de Washingtonse metro hoef je hem volgens mij weer niet op. Dus dat is best ingewikkeld.
Ja, het is wat je zegt. Hier in New York ook. Ik woon in een flatgebouw, zoals je weet, want jij bent er wel eens geweest. En daar hangt beneden op de buitendeur, maar ook bij alle liften, een mededeling dat in lijn met de COVID-regels van de staat New York mondkapjes niet meer verplicht zijn. Dus hier in het gebouw zie je ze ook bijna niet meer. En dan loop ik buiten en dan heb je winkels of een bank of noem maar wat op, bedrijfjes. En bij de een hangt buiten een papiertje of je alsjeblieft een wel op wil. Ik zag er gisteren een die stond: mocht je niet gevaccineerd zijn, wil je dan zo vriendelijk zijn om hier binnen een mondkapje te dragen? Dat is helemaal een eigen verzonnen variant.
Ja, precies.
Maar best goed. En bij anderen gewoon heel duidelijk een aanwijzing van: we hebben liever niet dat je zonder mondkapje binnenkomt. En de mensen houden zich eraan. Ja, ik moest van de week naar de Verenigde Naties. Dat doe ik altijd met de ondergrondse hier vandaan. Mm-hmm. Ja, toen was ook niet iedereen, maar vrijwel iedereen had een mondkapje op, inderdaad.
Ja. Ja, dat is hier ook. Ik zat de afgelopen paar dagen was ik op Union Station hier in Washington, het centraal station, zeg maar. Een hele mooie plek. Maar daar viel mij ook op dat er, iets meer dan de helft, misschien drie kwart, heeft gewoon nog een mondkapje op. En de rest loopt zonder. En dat gaat nu allemaal langs elkaar. Het levert ook geen problemen op. Dat vind ik ook wel fijn om te zien. Met alle verhitte discussies die we hier gehad hebben. Even een gewetensvraag, Bernard. Want het was natuurlijk een grapje. Hier binnen hoef je bij ons aan tafel niet met een mondkapje op. Maar wat denk je dat je gaat doen in dat vliegtuig? Want ik zou voor mezelf denken, ik zou toch wel voorzichtig zijn.
De meeste geleerden zeggen dat mondkapje is vooral voor anderen, hè? Dat je anderen beschermt.
Ja, behalve als je zo'n medisch mondkapje op doet, toch? Die doe ik meestal in het vliegtuig.
Gewoon. Ja. Nou ja, maar goed. Het is. Ik denk dat ik hem opdoe. Omdat ik tegenover anderen wil laten zien dat ik rekening met ze hou. Dat is meestal voor mij de reden om zo'n kapje op te doen.
Ja. Ja, ja.
Dus het is meer, meer een beetje van sociaal gevoel dan iets anders. Ik heb niet zo erg de illusie dat het nog voor mezelf veel doet. Ik ben volledig gevaccineerd. Ik heb ook al corona gehad. Dus ja, potverdikkie. Ik zit helemaal vol antistof.
Ja, precies. Ja. Daar kan niks meer bij.
Nee, daar kan volgens mij niet zoveel meer bij. Oh, ja, joh, goed. Dus het is geen bezorgdheid. Maar wel, ik vind wel, ja, je moet rekening houden met anderen. En die vliegtuigen, ja, het zijn vaak kleine dingetjes. Ook dat ding waarin ik naar jou kom, dat is mijn heel klein toestel. Dus ja.
Er zat laatst ook iemand achter mij enorm te snotteren in het vliegtuig. En dat hoorde ik dus de hele tijd. Toen dacht ik ook van, ik vind het niet eens voor de corona dit, maar ik heb er geen zin om ziek te worden. Dat komt me nu niet goed uit. Ik ben blij dat ik een mondkapje op heb.
Ja, ja.
Maar goed. Hey, we hadden er ook nog een audiovraag over. Hè?
Ik had een vraag naar aanleiding van de recente beslissing door een federal judge in Florida, waardoor mondmaskers of mondkapjes, zoals jullie zeggen, niet meer verplicht zijn op openbaar vervoer en vliegtuigen. Hoe komt het dat A, die zaak in Florida werd behandeld, en B, hoe komt het dat die beslissing dan geldt voor de volledige Verenigde Staten? Kan die federal judge daar dan over beslissen zonder overleg met de andere judges? En wat is voor een dergelijk vonnis het vervolgtraject? Is een appeal dan nog enkel mogelijk voor de Supreme Court? En wat als de federal judge van een ander staat tegelijkertijd een tegenovergesteld vonnis zou vellen? Wie wint er dan?
Ja, Bernard, goede vraag dit. En ik moet zeggen, het duizelt mij ook wel eens. Best regelmatig eigenlijk met die Amerikaanse rechter. Want dan zegt de ene rechter wat, dan gaat een andere rechter eroverheen. En ook altijd als er een uitspraak is, dan zijn er altijd weer meerdere mogelijkheden om dat weer terug te draaien. En dit ook. Zo'n grote uitspraak die dan ergens uit Florida komt. Ik heb zelf nog niet eens nagekeken ook waar het nu terecht komt. Dat weet ik niet eens. Volgens mij dus, jij noemde net al de Court of Appeals. Dus dat is nog een tussenstap. Dat is nu de eerstvolgende stap, denk je?
Ja, nou ja, kijk, de eerste vraag was: geldt een uitspraak van een federale rechter ergens in een staat overal? Het antwoord is ja, want daarom is hij federaal.
Mm-hmm.
He, dus een federale rechter doet uitspraken over federale kwesties. Dus daar is het antwoord ja. Dus hij geldt volgens mij wel voor alle jurisdicties. En dat kon je ook zien. Want anders dan waren niet in het hele land die mondkapjes in elk vliegtuig afgegaan.
Mm-hmm.
Beroep kan dan bij een andere federale rechter. Maar dat wordt dan een gerechtshof. Dus ga je één stapje verder, net als bij ons. Dat kan. Dus ik neem aan dat wanneer het ministerie van Justitie inderdaad besluit om in beroep te gaan, dat ze dat dan doen bij een gerechtshof. En dat een federaal gerechtshof. Ja, en dat zou best eens kunnen zijn in Washington of in New York of waar dan ook. Daar kunnen ze gewoon zelf beslissen. En dan uiteindelijk, als dat tot discussie leidt, dan kun je inderdaad kijken of je in cassatie kan. En dat komt dan bij het Hoge Rechtshof. De kans dat dat gebeurt lijkt mij in dit geval heel gering. Omdat het Hooggerechtshof zou zich dan alleen maar moeten buigen over die vraag van... valt dit nu wel onder de grondwettelijke beperkingen of ruimte of niet? En ik denk dat alle partijen dan zullen zeggen... jongens, het is toch een aflopende zaak, laat maar zitten. Want wat heb je aan een uitspraak van het Hooggerechtshof... als het gaat om een maatregel die sowieso aan het verdwijnen is? Mm-hmm. Dus ik denk dat dat niet gebeurt. Maar de vraag is wel, gesteld nu dat in beroep het ministerie van Justitie wint. En dus die federale rechter in Florida ongelijk krijgt. Ja, mm-hmm. dan kun je zeggen, dan is er weer reden om wel naar het Hooggerechtshof te gaan. Want willen weten wie van de twee nou gelijk heeft.
Ja. Ja, dan loopt het hoger. Ik moet wel zeggen trouwens, want juridisch heb je dan duidelijk... of nou ja, als het dus zo is dat de regering beiden gelijk krijgt... Dan heb je dus een juridische strijd die daarmee waarschijnlijk door zal gaan. Maar ook maatschappelijk gezien, wat voor een gedoe dat op zou leveren... Ik denk dat de regering beiden dat niet eens moet hopen eigenlijk.
Ja. Even heel snel, Jan.
Ja.
Ik zie hier in New York eigenlijk iedereen weer naar kantoor gaan. Ik zie vollere treinen, ietsje minder grote files. Dus wat dat betreft, is dat het beeld in heel Amerika een beetje?
Nou, wel de delen die ik heb gezien in ieder geval. Waarbij mij opvalt, nou ja, in veel steden is het natuurlijk wat anders dan in New York. En ook wel een beetje in Washington, omdat heel veel mensen dan met de auto gaan. Dat is ook iets wat mij opvalt, dat er meer autoverkeer is in Washington. Daar is het echt wel drukker. Maar ik merk hier in Washington heel sterk dat al die ambtenaren, dat veel daarvan nog steeds thuis werken. En dat je daar, ik liep laatst, ik ben even vergeten welk ministerie dat is, maar ik liep daar langs en ik zag een kerstboompje achter het raam nog staan te verwelken. Ja, het was een kunstboompje, hoor, maar er zat een dikke laag stof op.
Dus, zo.
Ja, daar komen dus nog steeds geen mensen. Ja,
heb je een foto gemaakt? Want dat vertelt een verhaal, zeg.
Ja, ik heb toevallig een foto gemaakt. Dus ja. Nee, maar dat is dus. Maar de ambtenaren zijn geloof ik wel een beetje toch een uitzonderingspositie hierin. Dat die nog zoveel thuis zitten. Ik begrijp wel dat overal komt het wel weer een beetje op gang. Maar de binnenstad in Washington is, dus dat zal jij ook zien. Het is elke dag zondag daar. Het is helemaal stil.
Ja, ja. Oké. Nou, hier niet hoor. In New York absoluut niet. Het lijkt weer min of meer op wat het was. Oké.
Nou, dat is fijn.
Nou, ja. Jan, even naar een ander démasqué, als ik het zo mag noemen. De positie van Joe Biden. Jij bent van de opiniepeilingen. Dus je mag het eventjes helemaal goed uitleggen. Maar als ik goed begrijp, staat Biden er... met een goedkeuringspercentage van 42 blabbert voor. Er is inflatie, er is oorlog in Oekraïne en zo. Maar de economie draait eigenlijk nog wel redelijk. Wat is hier aan de hand, Jan?
Ja, ik heb het gevoel dat er ook een beetje een gevoel van malaise is. Dingen slepen. Ik bedoel, corona. We hebben dan het mondkapjesnieuws net gehad. Wat het gevoel weer wat geeft dat we weer terug naar normaal gaan. Weer een stapje verder. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het er allemaal nog is. Oekraïne heeft dat gevoel denk ik ook wel. Voor heel wat Amerikanen. Want waarom duurt het eigenlijk zo lang? En die Poetin die zit er nog steeds. En het is ook allemaal natuurlijk wel heel slecht nieuws. Wat daar vandaan komt. Hele vreselijke beelden. Dus daar zit ook dat gevoel van malaise in. En ja, die inflatie, dat merk je natuurlijk dagelijks in de portemonnee. Als je in de supermarkt staat, als je bij de benzinepomp staat. Dus dat helpt ook niet. Daar worden mensen ook flink chagrijnig van. Biden die probeert daar natuurlijk wat aan te doen. Die is met al die zaken bezig. Met die inflatie, bijvoorbeeld de oliereserves die heeft vrijgegeven om die benzineprijs wat naar beneden te brengen. Nou, dat lukt dan ook een heel klein beetje. Maar ja, olieprijs is natuurlijk internationaal. Dat is iets wat ook op gevoel en vertrouwen soms hysterie is gebaseerd. En dat zijn niet allemaal dingen die Biden ook meteen kan oplossen. Amerikanen die kijken denk ik nog meer dan Nederlanders naar hun leider kijken van die heeft de schuld. Die zeggen echt van ja, dit is de president. Jij bent het geworden. Jij moet dit oplossen. Dus als je het niet oplost, is het dus ook jouw schuld. En Biden heeft niet een manier gevonden om die boodschap wat te tweaken en wat meer in zijn voordeel te draaien.
Nee, terwijl je toch echt hem niet kunt kwalijk nemen dat er oorlog is uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. Integendeel, daar hebben we het al eerder over gehad. Als je vergelijkt met andere westerse landen, dan was hij de eerste die echt precies wist wat er zou gebeuren. Dat heeft hij ook gezegd. Hij is er echt met gestrekt been ingegaan. Hij gebruikte termen als genocide, oorlogsmisdadiger, slager. Daar is zogezegd geen woord Frans bij. Plus al die stevige sancties. Dus je kunt zeggen, nou, als president, hij laat wel wat zien.
Ja, precies. En hij, nou ja, als wij elkaar spreken, is hij net weer op de Amerikaanse tv verschenen. Heeft hij weer een nieuw pakket aangekondigd van $800 miljoen aan militair materieel. Nog wat andere maatregelen, weer meer sancties. Hij is op dat punt wel... hij zorgt er wel voor dat hij zichtbaar is, ook met de dingen die hij doet. En hij doet ook dingen binnen de mogelijkheden die hij ook kan natuurlijk. Want je wil ook niet de boel te veel escaleren en meer landen betrekken in die oorlog. Maar over wat betreft Oekraïne scoort hij ook wel ietsje beter. Daar heeft hij geloof ik iets van 49% waardering, zeg maar, positieve reacties erop. Maar wat je ook veel hoort... Ja, die schaduw van die terugtrekking uit Afghanistan, die hangt er ook een beetje overheen. Dat mensen dat nog in hun hoofd hebben en ook daarnaar kijken en denken van, nou ja, dit is een man die dat op zijn geweten heeft. Dan, ja, bij Oekraïne heb ik dan ook niet zoveel vertrouwen. Die associatie zit er echt in. En weet je, dan krijg je dus die simplificaties die je hier ook heel veel in de media hoort, zoals bijvoorbeeld Trump, die zegt van, ja, onder mij was dit nooit gebeurd. Onzinnige uitspraak, want dit kan je nooit controleren. Je komt helemaal niet verder met zoiets te zeggen. Maar dat soort dingen werken dan wel, omdat denk ik dat Afghanistan-gevoel er nog echt een beetje in zit bij veel Amerikanen.
Ja. Al met al, als ik je zo hoor, dan ziet het er voor de Democraten beroerd uit bij de tussentijdse verkiezingen. En dan kun je zeggen, is dat nou allemaal Bidens schuld? En ik las, jij zult het ongetwijfeld ook hebben gezien in de New York Times, een hele interessante analyse. En die luidde, het heeft niet eens zoveel met de inhoud te maken. Biden is simpelweg geen man die indruk maakt. Het is, als je over charismatisch praat, is Biden ongeveer het tegendeel.
Ja, dat is hard, maar het is wel waar. Het is ook iets waar wij het al vaak over gehad hebben, hè, van die Biden... Dat komt er niet uit, dat charisma. De Biden van nu zeker niet, komt dat er zeker niet uit. Maar die van vroeger eigenlijk ook niet echt. Hè. Er is denk ik wel een reden dat hij het veel vaker probeerde om president te worden, maar tot nu toe, tot deze keer niet slaagde. Hij heeft zeker wel kwaliteiten. Hij kan echt wel dingen. Hij is ook een saaie anti-Trump. Dat wilden de kiezers ook. Dus dat deel, dat klopt wel. Maar hij mist die overtuiging gewoon. En veel van wat hij laat zien op televisie, dat maakt bijna niet uit wat hij zegt, want het komt niet echt over. Want je hoort en ziet een wat oudere man. En ja... Daartegenover, Bernard, daar staat Trump nog steeds. Die vanaf de zijlijn dingen roept. En die wel dat charisma heeft. Een ander soort charisma. En wat ook echt meespeelt. En dat valt me de laatste week weer enorm op. Want ik ben weer veel Fox News gaan kijken. En dat is echt een soort klopboor. En die blijven maar... inhakken, dat doe je niet met de klopboor, geloof ik, maar op Joe Biden. Met dezelfde punten, dag in dag uit. Alles ligt aan Biden. Het maakt niet uit wat het nieuws is. De conclusie is altijd Joe Biden. Dat is de schuldige. En Biden heeft daar volgens mij gewoon geen goed antwoord op. En zij kunnen gewoon niet op tegen die grote... die klopboor, die meningenmachine van Fox News. En dat was iets, denk ik, waar Obama ook op vastliep. En Biden die zei aan het begin van... ik wil niet dezelfde fouten maken. Ik wil ook de loftrompet over mijn eigen successen wil ik afsteken. Dat verhaal naar buiten brengen. Maar het lukt ze gewoon niet.
Nee, maar er is natuurlijk ook een kwestie... dat zei je al, maar het is ook een kwestie van charisma. Dat moet je een beetje hebben... En de meeste van zijn voorgangers in de afgelopen halve eeuw, zeg maar, die hadden dat over ietsje meer dan een halve eeuw. John F. Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, Clinton, Obama, Trump. Mm-hmm. Allemaal mannen met een, toch charismatische mensen. En als je die vergelijkt bijvoorbeeld met Bush senior of Jimmy Carter, dan denk ik, daar in die hoek zit Biden meer. Van die mannen zonder enig charisma, die ook allebei maar één termijn hebben gediend. En je kunt zeggen, wat flauw zeg, want moet ik dan een soort toneelstukje opvoeren, hè, met charismatisch zijn? En volgens mij is het heel simpel, het antwoord is ja. Zeker in de Amerikaanse politiek.
En wat, want dat is natuurlijk iets ongrijpbaars, dat charisma. Hè? Want als ik dan denk, wat heeft Biden wel? Die kan wel goed contact maken met mensen. 1-op-1 is hij wel heel sterk. Mensen zijn ook wel tot hem aangetrokken, dat zie je dan heel duidelijk. Maar het komt dus... Ja, voor de camera's komt het vooral denk ik niet over. Want nee, waar zit hem dat in?
Ja, nou ja, kijk, als dat is waar. In het persoonlijke, dat had Bush 2. Bush junior ook. Die was in kleine groepjes was die ook ontzettend leuk en charismatisch. Maar wat die anderen hadden, Johnson of Nixon of Reagan of Obama of Clinton, doet er even niet, Trump ook. Als die een ruimte binnenkomen, dan valt er een stilte. Mm-hmm. En dan zit iedereen vol spanning te wachten wat er nu uitkomt. En er komt altijd iets uit. En hier zie je de mensen braaf wachten. En dan krijgen ze te horen wat ze ook al verwachten. Dus het is allemaal... Hij leest ook alleen maar voor. Hmm. Hij leest van een teleprompter. Een autocue. Consequent. Er komt bijna nooit iets spontaans uit. En ja, nou ja. Het is triest om dat te moeten zeggen, want dat zegt natuurlijk niks over zijn feitelijke kwaliteiten. Maar ja, in dit land is uiterlijk is ontzettend belangrijk en presentatie ook. Mm-hmm. Dus niet voor niks dat het vak van presentatie en mediatrainingen is uitgevonden in Amerika.
Ja, nee, dat is echt verbaast zo. Me niks inderdaad.
Nee, dat zijn echt Amerikaanse methodes.
Hey, ja. En denk je, ook een moeilijk hoor, maar denk je dat had een oude Biden, de Biden die misschien de Biden die vicepresident was, had die hier wel tegen op kunnen boksen? Is het leeftijd of is Biden sowieso?
Nou, nee, want hij was altijd al een beetje zo. Al moet ik zeggen, in de tijd dat hij senator was en wat jonger, was hij wel feller. Mm-hmm. Dat wel. Maar hij was het charisma in die zin, hè, ik zeg het, dat zit gewoon niet zo in hem.
Ja. Nee, hey, en laten we eens over die andere man hebben die net ook al eventjes te sprake kwam. Met zijn hele eigen soort van charisma. Trump. Het verhaal waar wij allebei van hebben zitten smullen in de New York Times. Ook om smakelijk om hebben kunnen lachen op sommige passages. Dat gaat over Donald Trump die de bruidssuite van Mar-a-Lago heeft omgebouwd tot een soort Oval Office. Daar houdt hij hof. Dat is echt niet overdreven. Hij houdt hof achter een bureau dat verdacht veel lijkt op de Resolute Desk. Dus dat grote donkere bureau uit de Oval Office. En ja, dan komt de een na de andere Republikeinse kandidaat over de vloer om zijn zegen te vragen. En daar verdient Trump dan ook weer aan, hè, want ze logeren dan ook bij hem. En iedereen komt dus daar om hulp van hem te krijgen, om goedkeuring, om zijn ring te kussen.
Ja, precies. Ja, dat precies wat doet mij door het hoofd ging. Het is echt het is een geweldig verhaal. Bezoekers worden allemaal geacht duidelijk te zeggen dat de verkiezingen van 2020 door Biden zijn gestolen. Dat is een soort die formule of die zin moet je op je lippen hebben als je binnenkomt, anders word je zelf weer weggestuurd.
Dat is het. Scheveningen is het wachtwoord. Nee, verkiezingen gewonnen. Ja.
Ja, precies zoiets. Ja. En als ze Trumps steun willen. Dan houdt hij het hooguit bij een schouderklop of een kleine financiële bijdrage. Hij is opmerkelijk gierig. $5,000 is echt het meeste wat hij geeft. Mm-hmm. En als ze willen dat hij echt steun biedt, dan wil hij geld. Dus het is een hele aparte vorm van doen. Maar er zijn geloof ik inmiddels, volgens het artikel, al meer dan 140 kandidaat parlementariërs op staatsniveau en op landelijk niveau bij hem geweest om te knielen voor
de keizer.
Te knielen voor de keizer, ja.
Ja, precies. Ja. Ja, ik moest ook echt... Ja, het is gemeen, maar ik moest er wel om lachen. Hoe hij, want zo is Trump. Er wordt ook omschreven hoe hij de ene dag heel vriendelijk kan zijn tegen iemand die dus de endorsement van Trump wil. En die denkt dan, nou, het is in de pocket. Het was een heel fijn gesprek. We zaten echt op één lijn. En de volgende dag dan steunt hij gewoon de tegenkandidaat. En dan soms is er ook niet een duidelijke reden voor. Er kan niemand echt uitleggen waarom dat is, maar het gebeurt. Ja. En ook, dat was ook zo'n mooie scène, dat ze met z'n allen op een podium staan daar. En dat er in het publiek iemand zegt van ja, maar ik ben ook voor, ik weet niet meer of het senator of gouverneur of wat anders was. Maar ik probeer dat ook te worden. Ik ben ook kandidaat. En dat Trump zegt, kom er maar bij staan. En toen had hij dus de twee kandidaten op het podium staan, twee concurrenten. Zo chaotisch gaat het dan. En dit is een soort machine, hè? Een soort endorsementmachine.
Het is heel apart.
Heerlijk verhaal. Dus zeker een aanrader. Hey, en de New York Times die had nogal wel een mooie term daarbij. Die vergeleek het met Tammany Hall. Dat moet je even uitleggen. Wat was dat?
Tammany Hall, dat was een democratisch machtscentrum in New York. In de stad New York. En daar zaten democratische bosses, werden ze ook genoemd. Die organisatie heeft bestaan. Tammany Hall was een gebouw. Echt een gebouw. Een soort paleisje, zal ik maar zeggen. Dat heeft van de helft tot de 19e eeuw tot 1945 heeft dat bestaan. Toen heeft Franklin Roosevelt heeft ze de nek omgedraaid. En terecht, want het was door en door corrupt. Er was geen bedrijf of instelling waar ze niet een vinger in de pap hadden. En de bosses die verdeelden als een soort capo's in de maffia de baantjes. Dus er kwamen heel veel mensen ook met de pet in de hand binnen. En dan zeiden ze, bos, ik heb 7 kinderen en geen baan. Kun je wat voor me doen? Ja hoor, dat deden ze dan. En er was een hele beroemde bos tweet in 1870. En daar is zelfs een cartoon de ronde gaan doen. En die luidde al dus, zolang ik de stemmen tel, wat gaan jullie daar nou precies aan doen? Ja. En dat is dus precies wat Trump tijdens de verkiezingen, afgelopen verkiezingen, maar dat wat hij de hedendaagse democraten verwijt. Hè? Jullie zijn manipulators en dat zit ook in jullie geschiedenis.
Ja, precies.
Maar het is heel beroemde. Ja, die uitdrukking wordt vaak gebruikt van het is hier zo een dictatuur of het is hier zo. Er is hier zo een wonderlijk soort, ik zal maar zeggen, oligarchie met een paar rijke mensen die het uitmaken voor de rest van de wereld. Het lijkt hier wel Tammany Hall. Dat hoor je hier in New York nog steeds vaak zeggen.
Ja, wat goed. Ja, dat is echt een soort de originele swamp, zullen we maar zeggen.
Ja, absoluut.
Ja, ja, ja. En ja, Trump die is wel een soort boss van Tammany Hall. Hè? Want het is allemaal voor wat hoort wat. En hij is echt de baas, in ieder geval van de Trump-flank van de partij. Maar daar zit dan ook wel altijd die spanning. Waar wij natuurlijk al heel lang naar kijken van wat gaat daar gebeuren. En gebeurt daar sowieso wat? Want je zou zeggen dat moet een keer botsen. Want je hebt ook het officiële partijbestuur. Die willen ook de baas zijn. De Republican National Committee. Dus daar zit wel echt spanning, hè?
Zeker. En het valt te bezien. Nou ja, dit is ook een beetje een metafoor waar we het al vaak voor hebben gehad. De Republikeinse Partij, op een moment zal de Republikeinse Partij moeten beslissen welke kant ze uit willen. Mm-hmm. En er zijn verschillende smaken. Ze kunnen zeggen, nee, we moeten ons toch van Trump distancieren. Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat ze zeggen, nee, want jongens, linksom of rechtsom, hij blijft de populairste, dus laten we maar weer voor hem gaan. Dan winnen we. Gewoon, hè, waarschijnlijk.
Dat is nu het standpunt eigenlijk.
Ja, of ze kunnen zeggen, we gaan wel voor het Trumpisme, maar dan voor een andere kandidaat. Een wat jongere, noem maar wat. Ja. En dan blijft hij als de godfather, blijft hij dan een beetje op de achtergrond de zaken regisseren.
Ja, ja,
en
ja.
Mijn gevoel is dat op het ogenblik dat het sterkst weegt binnen die partij. Maar ik weet het gewoon niet.
Nee, dat is interessant. Want daarbij, die godfather, die moet natuurlijk wel altijd dat gevoel van macht om zich heen houden. En dat is wel lastig, want toen hij president was, was hij gewoon president. Toen was het duidelijk. Maar op dit moment zijn er natuurlijk allerlei redenen waarom hij die macht kwijt zou kunnen raken, of die positie, als er bijvoorbeeld tegenkandidaten opkomen. Maar ook bijvoorbeeld, hij heeft wat endorsements gedaan de laatste tijd. Ook een paar waar binnen de partij, of binnen zijn achterban vooral wat discussie over is. Hij heeft Dr. Oz, heeft hij een endorsement gegeven. Dat is die man die voor Pennsylvania in de Senaat wil. Bekende tv-dokter, hè, van Oprah onder andere bekend.
Ja.
En J.D. Vance, dat is die man die Hillbilly Elegy heeft geschreven en die nu echt een soort een 180 graden draai van Trump-criticus naar Trump-liefhebber heeft hij gedaan. En daar wordt dan met spanning naar gekeken van die endorsements. Gaat dat nou iets zeggen over hoe invloedrijk Trump is en hoe machtig? En dat is ook een soort, hij moet dat gevoel vast zien te houden.
Ja. En bij die midterms in november moeten we dus niet alleen kijken welke partij er wint, maar ook welke kandidaten uit de partij winnen. Hè? Vooral bij de Republikeinen. Zijn dat nu mensen geweest die steun hadden van Trump, of zijn het anderen? Kijk, dat die Republikeinen gaan winnen, daar twijfelt niemand aan. Mm-hmm. Maar welke Republikeinen, dat wordt wel heel spannend, want dan kun je ook beter zien welke koers de partij kiest.
Ja, ja. En of dan de bijvoorbeeld Liz Cheney's van deze wereld of die een zetel houden, dat is een heel ander.
Precies. Ja. Oké. Okay. Jan, ja. We hebben er een hoop. Zullen we gaan naar de luisteraarsvragen?
Ja.
Even. Wat heb je allemaal uit de post? Want we hebben natuurlijk een postbak. We hebben ook WhatsApp. Want je kunt vragen inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 06-28-13-5020.
Ja, en het was deze week ook weer een flinke lading. Dus dank daarvoor. Superleuk. Maar ik weet weer niet of we aan alles gaan toekomen. We hebben ze allemaal ingezet. We gaan zo ver mogelijk proberen te komen. Maar zit jouw brief of audioboodschap of WhatsApp er niet bij? Dan blijft hij nog weer even op de plank liggen. Excuus daarvoor. Wie het wel heeft gered deze keer, Tom Jansen. Die begon meteen met een goede intro. Want ik werd even helemaal meegenomen. Hij zegt, ik stuur dit bericht vanuit Kerrville in de Hill Country. Lekker in het Texaanse zonnetje. Heel mooi gebied, hè, dat Hill Country.
Zeker, prachtig, ja.
Zojuist weer naar de podcast geluisterd en hij zegt... Kerrville, wat ik ook niet ken trouwens, dat plaatsje. Maar dat is niet echt een toeristische bestemming. Maar met schoonfamilie die hier woont is het voor ons altijd weer fascinerend om Texas en die American Way of Life mee te krijgen. En hij noemt dan ook wat voorbeelden op de basisschool waar iedere ochtend het hijsen van de Amerikaanse vlag gecombineerd wordt met het zingen van het volkslied. Het patriotisme hier. Zelfs de Fransen kunnen daar niet aan tippen, zegt hij. En de politieke verdeeldheid heeft hij het ook over. Dat blijft fascinerend. Zegt hij. En in dat kader heeft hij dan een vraag. Hebben jullie het idee dat gezien de gebeurtenissen in Oekraïne... dat de kloof tussen links en rechts weer wat kleiner wordt? Of zijn er specifieke staten die er in dit opzicht positief uitspringen? Want hij zegt van, meestal bij een ramp of als er iets gebeurt, een oorlog... dan komt die eensgezindheid terug. Zie je dat nu ook?
Ja, nou, dat even amenderen. Als Amerika zelf in een oorlog betrokken... raakt, dan zie je inderdaad altijd dat effect.
Dan rally around the flag, zeggen ze dan.
Rally around the flag. Maar dit is niet de Amerikaanse oorlog. Hè? Amerika kiest wel partij en helpt, maar het is net iets anders. Ik kan alleen maar even teruggrijpen op wat jij straks eerder zei toen we het over peilingen hadden. Dat de algemene populariteit van Biden is gewoon slecht. Op het gebied van hoe pakt hij de oorlog aan, is het iets beter. En inderdaad, op dat punt zie je wel enige samenwerking tussen de partijen. Maar om nou te zeggen wat dat betreft de vlag uit kan, nou nee.
Nee, dat denk ik ook niet. Het voelt denk ik voor heel veel mensen inderdaad niet als zeg maar onze oorlog, Amerikaanse oorlog. Maar Bidens oorlog toch nog wel. Als een beleidspunt waar je Biden op kan afrekenen. Niet zozeer de Amerikaanse vrijheid die meteen op het spel staat. Ja. Dank voor deze vraag. In ieder geval vanuit dat mooie Hill Country. Ik ben jaloers hoor. Laten we eens even naar een audiovraag gaan. Mirte.
In september ga ik een semester op uitwisseling naar een universiteit in de buurt van Boston. En daar moet ik een hele lijst aan vaccinaties voor hebben. Dit is verplicht voor alle college students volgens de Massachusetts law. En nu vroeg ik me af hoe het eigenlijk zit met de vaccinaties in Amerika. Worden net als in Nederland alle kinderen gevaccineerd of is dat anders geregeld? En zitten er dan daar ook nog verschillen in tussen de staten?
Ja, die vaccinaties, Bernard, dat blijft ook een lastig en ingewikkeld punt. Wel heel leuk trouwens, Mirte, dat je die kant op gaat. Dat is wel heel gaaf. Ik heb erg het gevoel... Ik heb er niet zo'n goed overzicht over op dit moment, Bernard. Maar ik heb het gevoel dat het toch wel erg verschilt per regio en ook per persoon. En dat overal nog wel een discussie is over die vaccinaties. Ook bij universiteiten.
Ja. Dat is absoluut een feit. Wat dat betreft hebben jij en ik, denk ik, in Washington en New York een beetje een scheef beeld. Omdat het vaccinatieprogramma in allebei die steden toch een redelijk succes is. En in Florida bijvoorbeeld is het een stuk minder. In Texas is het nog weer veel minder. Dus je moet het regionaal bekijken.
Ja, en die universiteiten, dat is ook nog wel een punt, daar zie je ook wel verschillen. En wat ik veel zie is dat op dit moment vooral, dit is dus niet dat dit voor alle universiteiten geldt. Maar wat ik veel zie is dat er vooral discussie is over mondkapjesplicht. Dat ze daarmee moeten en of dat nog in een klaslokaal moet. En dat daarna pas de vaccinatie voorbij komt. En ik heb ook het gevoel, vaccinatie, het begint ook een beetje... grijs gebied te worden. Hè? Want er zijn mensen die alweer een nieuwe booster hebben. Er zijn ook mensen die misschien hun eerste of alleen hun eerste en tweede prik hebben gehad en daarna niet meer geboosterd zijn. Ja, wanneer ben je nog volledig gevaccineerd? Daar hoor ik heel weinig over. Dus volgens mij is dat langzaam een beetje grijs aan het worden.
Ja, dat klopt.
Hey, ja, nou, dank in ieder geval. Laten we naar Wesley Gangelhof gaan. Oh ja, daar voelde ik me. Die is een beetje aan mij gericht. Hij zegt: ik ben enigszins verbaasd over jullie commentaar dat de kleur van Brown Jackson, dat was die nieuwe rechter van het nieuwe lid van het Hoge Rechtshof, dat die geen rol zou hebben gespeeld in het stemgedrag van de Republikeinen. Cruz, senator, die stelde vragen over critical race theory. Haar rol in een schoolbestuur van een privéschool kwam voorbij. En de fameuze Are Babies Racist vraag. Dat zijn toch wel degelijk racistische dog whistles. Moeten we niet zo langzamerhand gewoon aannemen dat het Trumpisme van de Republikeinse Partij een essentieel racistisch component heeft? En ja, ik moet Wesley toch eventjes corrigeren. Want wat ik namelijk zei was, waar het mij om ging, was dat die aanvallen op Ketanji Brown Jackson, dat die volgens mij net zo hard waren geweest als het om een witte vrouw was gegaan. Want ik denk, ze wordt vooral aangevallen omdat ze democraat is. Daarom zijn die Republikeinen zo fel. En ik denk dat de Republikeinen eigenlijk helemaal geen problemen zouden hebben met een zwarte vrouw als lid van het Hoge Rechtshof, als dat maar hun kandidaat was geweest. Een conservatief, een beetje een Trump-achtige rechter. Dat hadden ze prima gevonden.
Ja, nou, kijk naar Clarence Thomas, de langstzittende rechter. Die is bij mijn weten aangewezen door Reagan, als ik het me goed herinner. Hmm. En dat is ook, veruit de meest conservatieve van allemaal.
Ja,
een zwart, dat was de eerste zwarte man. Nee, niet de eerste zwarte man.
Nee,
dat
had,
Marshall Turngood.
Ja.
Marshall Turngood, dat was interessant. Was onder Nixon. En daarvan dachten ze dat hij conservatief was. Maar die heeft dat toen ontwikkeld tot een zeer liberale, vooruitstrevende man. Dus dat was een tegenvaller voor de Republikeinen. ook een beetje wat overigens nu lijkt te gebeuren met de voorzitter van het Hof, hè? John Roberts, mm-hmm. die zo schrikt van de extreem conservatieve opvattingen van sommige rechters, dat hij zelf neigt om op te schuiven naar links. Mm-hmm. Ook een hele interessante ontwikkeling. Gaan we de komende tijd volgens mij nog wel wat van merken.
Ja, ook met die grote uitspraak die eraan zit te komen over abortus natuurlijk deze zomer. Dus dat wordt nog interessant. Ja, en nog even tenslotte, Wesley. Die hondenfluitjes, dog whistles, die waren er denk ik wel inderdaad. Ik hoorde ze ook. Maar ik denk dus dat als zij Republikeins was geweest, dan waren die helemaal niet gebruikt volgens mij. Het is volgens mij echt wel een politieke afweging, opportunisme ook, wat hier de reden gaf voor deze harde aanvallen. Dat is mijn analyse.
Ja.
De audio van Thomas.
Er is een keer in de jaren 50 een Red Scare geweest in de VS. Dat was natuurlijk toen voor de Sovjet-Unie. Nou bestaat die natuurlijk niet meer. En het gaat me ook niet per se om Rusland nu. Maar ik vroeg me af, zien jullie het gebeuren? Dat er weer een dergelijke dynamiek op gang komt, of misschien al is, met betrekking tot China. Dus komt die er? En ook, wat zijn eigenlijk de redenen voor bijvoorbeeld Biden om dat aan te zwengelen? En zien jullie dat gebeuren? Ik ben heel benieuwd.
Ja, een Red Scare, Bernard. En dan met name gericht op China. Ik moest meteen denken aan, volgens mij was het vorige week, Ron DeSantis, die Republikeinse gouverneur van Florida, die heeft ruzie met Disney. En dat ging over een heel ander onderwerp. Maar toen zei hij even tussen neus en lippen door ook, Disney, jullie werken ook met China samen. Dus jullie hebben eigenlijk banden met de communistische partij in China. Dat heeft hij niet helemaal zelf verzonnen, want dit is iets wat Trump natuurlijk ook veel heeft geroepen. Dus op dat punt, qua boodschap, zie je wel, dat is wel te vergelijken bijna met de boodschap van die oude Red Scare. Maar tegelijkertijd is het toch heel anders en valt het ook heel anders.
Ja, het heeft nu een andere connotatie. Omdat toen ging het over het idee dat het communisme de wereld wilde veroveren. En dan moest je ontzettend, het gele gevaar werd dat genoemd. Hm. En niet het rode gevaar, maar het gele gevaar waren de Chinezen die de wereld veroverden. Dat is nu terug, maar in een andere vorm. Dat gaat over economie. Dat gaat over supply chains. Dat gaat over wapenproductie. Het gaat over de concurrentie als grootste economie met Amerika. Dus het heeft een heel andere betekenis gekregen. Maar ik vind toch nog wel iets van terug. Ja, niet alleen in Amerika hoor. Ik vind de hele westerse wereld toch een beetje bang voor China. Mag ik het zo zeggen?
Mm-hmm. Maar daar is ook wel, dat is ook ergens wel logisch, toch? Met de verhalen die we horen uit China. Het lijkt me niet het fijnste land om in te wonen. Helemaal als je een Oeigoer bent, heb je een probleem. Er zijn echt wel wat redenen waarom we ook wel wat bang voor China mogen zijn.
Ja, dat is waar. Maar daar is op zichzelf niet zoveel nieuws in. Dat is de laatste keer, de laatste tijd is dat enorm toegenomen. Vooral sinds president Xi aan de macht is. Die ze zichzelf ook voor, als tot een soort nieuwe Mao Zedong heeft benoemd. Hè, voor het leven, voor heel lang. En die er duidelijk op uit is, dat heeft China nooit zo gedaan, om ook in de geopolitiek een rol te spelen. Hè. Dus zich te bemoeien met geopolitieke kwesties, wat ze nooit eerder hebben gedaan. De strijd in de Zuid-Chinese Zee, die nog niet over is. Dat aanleggen van die zijderoute, waarvan we eerst dachten dat is prachtig en bij nader inzien denken, dat doen ze om ons helemaal over te nemen. Dus het heeft een andere invalshoek. We geloven niet meer dat China erop uit is om van de provincie Groningen een communistische provincie te maken. Dat niet. En vroeger dachten we dat echt.
Ja, en dat is dan een soort van existentieel aspect van die Red Scare die je nu minder ziet, niet ziet eigenlijk.
Ja.
Nou, duidelijk. Jacco van der Aart, collega van ons, Bernard, die had ook een vraag. Die zei, sinds het begin van Trumps presidentschap zijn er stapels boeken uitgekomen over wat er precies gebeurd is in het Witte Huis. Wat vinden jullie nu het beste boek over deze periode?
Ik vind eigenlijk alle boeken die Woodward heeft geschreven. Dat zijn er inmiddels drie
shit,
of vier.
Ik dacht nog, als hij maar geen Woodward noemt. Maar die heb ik ook. De leukste.
Die boeken van Woodward over het Trump White House, die zijn zo verschrikkelijk goed, vind ik. Mm-hmm. Je krijgt zo'n inzicht. Er zit zoveel onderzoek in. Dat ik zou daarvoor gaan. Het maakt niet zoveel uit welke je neemt. Het zijn hoeveel? Drie of vier inmiddels, Jan.
Oeh, dat weet ik niet eens.
Ja,
ik
nou, in ieder geval, het is een half plankje. En die man die schrijft nog steeds grandioos. Ja. Koop die. Kijk gewoon wat er te koop is in de boekwinkel en pak die mee.
Sluit ik me helemaal bij aan. Ja, en wat ik wel mooi vind, er is een verslaggever van de Washington Post. Hij heet volgens mij Carlos Lozada. Dat is ook een boekrecensent. En die heeft een boek geschreven over alle boeken over Donald Trump. En ik geloof dat het boek een week uit was. En toen was hij al wanhopig aan het tweeten dat het niet meer actueel was. Zoveel aanbod is er. Dus als je ze niet allemaal wil lezen, maar een soort samen, dan kan je die van hem pakken. Hey, Hanneke de Jong. Die altijd luistert, dus prima. Die heeft een vraag over Rusland. Die zegt van die internationale bedrijven die meteen roepen dat ze zich terugtrekken uit Rusland en hun afschuw uitspreken. Ze zegt, ik heb er zelf niet echt een eenduidig afgewogen mening over. Daarvoor is het te complex. Want bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen voor lokale werknemers? Ja, goed punt. Maar ik ben heel benieuwd naar jullie mening over de reactie van grote bedrijven op hun staken van activiteiten in en met Rusland. En denken jullie dat die bedrijven in de toekomst gewoon weer terugkeren daar? Nou, dat is een hele internationale vraag, Bernard.
Ja, dat is het ook. En het is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Als je een optimist bent, dan denk je elke oorlog eindigt en uiteindelijk is er misschien ook wel een afloop waarmee de wereld kan leven en kom je weer in een soort van redelijke verhouding met Rusland. Dan is er geen enkele reden om de dingen die we daar hadden, ik noem maar iets heel onschuldigs, hè, de kassenbouw. Nederland is al in de Sovjet-tijd een enorme exporteur geweest van kassen naar toen de Sovjet-Unie, later Rusland. Het zou me niks verbazen als dat nu nog steeds doorgaat. Dus nou weet ik niet meteen of je moet kijken naar de techbedrijven of dat soort dingen. Maar de gewone bedrijven, het gewone midden- en kleinbedrijf, vooral het wat grotere midden- en kleinbedrijf, ik zou geen reden zien voor die bedrijven om terug te keren. Alleen, het hangt er wel vanaf of er iets van persoonlijke vrijheden worden hersteld. Niet zozeer omdat wij als journalisten nu eenmaal mensen zijn van het vrije woord. Maar ook omdat mensen die daar zaken doen of gevestigd zijn, niet voortdurend over hun schouders moeten kijken of ze niet een verkeerd woord gebruiken in hun onschuld, zal ik maar zeggen, en in het cachot of in Siberië eindigen. Mm-hmm. Dat is een beetje de angst die nu heerst.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook bedrijven die gewoon groot geïnvesteerd hebben in Rusland en daardoor toch wel een groot belang hebben om daar weer terug te keren. Ja, en wanneer kan dat dan? Hè? Dat is een moeilijk punt.
Nou, eerst de oorlog voorbij en dan gaan we dat oplossen.
Ja, precies. Ja. Stap voor stap. Ruben Hennephoff uit Duivendrecht, die heeft wat vragen over de verslavingsproblematiek in Amerika. Hij zegt, ja, dat is heel persoonlijk verhaal. Vorige week, dat is inmiddels een paar weken geleden, waren we hier helaas van dichtbij getuigen van bij de begrafenis van een neef van mijn vrouw. Een jongen van 28 overleed aan een overdosis. Hij was die week een van de 3 overlijdens in dit stadje van 7500 inwoners in het noorden van Georgia. 3 overlijdens drie overlijdens door een overdosis. Dus allemaal jonge mensen. Nou, heel heftig verhaal. En ook een verhaal wat denk ik in heel veel plekken in Amerika speelt. Had een paar vragen. De eerste was, ja, naast die opiatencrisis zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen voor die grote verslavingsproblematiek. Ja, Bernard, ik moest meteen aan iets denken wat hier in de buurt erg speelt. Dat is namelijk een ander verslavingsprobleem. En dat is synthetische wiet. Voordat ik in Amerika kwam wonen, had ik er nog nooit van gehoord. Maar ik heb in een wijk gewoond waar dat echt veel werd gebruikt. Heel sterk is dat. Daardoor ook gevaarlijk. Het is ook heel goedkoop. En je kan het op heel veel plekken, hier in ieder geval in Washington, kan je het krijgen. Je gebruikt heel makkelijk te veel. En wat je ziet is dat mensen dan bij een bushalte staan en die wiegen dan een beetje zo in de wind. Zijn helemaal weg. Soms staan ze midden op de weg. In een soort van coma, een soort van hallucinaties waar ze in zitten. En zomers, als het heel warm is hier, dan rijden soms de ambulances echt af en aan. Omdat die mensen ook niet drinken en daardoor enorm gewoon in de problemen komen. Echt heel heftig. En dat is zo makkelijk verkrijgbaar. En er is zo weinig voor nodig. En er zijn gewoon veel mensen dan hier in de moeilijkere wijken van Washington die dus verslaafd raken. Ja,
ja, is zo. Nou, de vraag is enorm. Dat is gewoon zo. Als je het gewoon economisch bekijkt, de vraag is enorm. Er zijn verboden artikelen. Dus de repressie is nog steeds heel groot. Ja, en dan krijg je dit soort dingen sneller. Hè, er zijn ook heel veel mensen die bepleiten liberalisatie van het drugsbeleid. En in een aantal staten begint dat nu ook te gebeuren.
New Jersey vandaag, geloof ik, toch?
New Jersey vandaag, ja. En Californië al een tijdje. Ik denk dat dat op den duur wel gaat helpen. Maar het is ook wel een probleem van alle tijden. Amerikanen ook. Denk aan de alcohol die in de jaren 20 wettelijk werd verboden. Dat was ook niet voor niks. Het was een hele foute regel. Hè? De drooglegging, dat hebben ze later herroepen. Maar er is een enorme behoefte aan verdovende middelen, aan illegale substanties in dit land. En je hoort ook vaak bijvoorbeeld Mexicaanse leveranciers die op de korrel worden genomen door de autoriteiten zeggen, oh ja, en waar denken jullie Amerikanen dan dat wij onze spullen allemaal afzetten? Mm. En dat is vrijwel allemaal Amerika.
Ja.
Dus ik weet het al, ik heb de antwoorden niet, Jan. Als ik ze had, nou, dan zou ik misschien switchen van loopbaan en me er helemaal voor in gaan zetten. Want het is echt een mega probleem.
Ja, precies. Ja. Met heel veel oorzaken.
Maar de zucht naar verdovende middelen is in Amerika altijd extreem geweest. En de repressie heel groot. Mm-hmm. Dus het wordt enorm onderdrukt. En je wordt met het minste of geringste word je gearresteerd. Dat wordt nu iets beter. Dus mijn hoop is dat het daardoor ook in het algemeen wat vooruit zal gaan, maar het is maar een hele kleine hoop.
Ja, nee, inderdaad, dat is denk ik ook een groot verschil met Nederland. Dat er naast dat het leven ook vaak wat minder hard is in Nederland dan hier in de VS. Maar ook, er wordt beter uitgelegd. Als tiener weet je ook veel beter wat de gevaren zijn en wat er is. En hier wordt eerder gezegd van, schermen die tieners af. En dan gaat het op latere leeftijd juist mis.
Ja, het is ook iets wat daar schuin mee te maken, gedeeltelijk mee te maken heeft. Maar je hebt ook, op je 18e ben je volwassen. Maar je mag hier in Amerika pas op je 21ste alcohol gebruiken. Dus je bent op je 18e oud genoeg om voor het vaderland te sterven. Maar je mag geen biertje nemen.
Ja.
Dat is raar.
Ja, dat is zeker raar. Blijft het raar. Ja. Hey, verdorie, de tijd is alweer bijna op. Mijn koffie is in ieder geval op. Zullen we nog tenslotte de audiovraag van Lara nog even doen?
In mei ga ik naar Washington DC en ik heb twee vraagjes. Wat zijn nou tips die niet in alle standaard top 10 zijn? Dus wat moet ik absoluut doen, maar wat je niet snel in een toeristenblaadje ziet staan? En dan een andere vraag is, ik wil graag naar het Capitool en naar het Witte Huis, maar dan moet ik op een uitnodiging van een representative komen. En ik vroeg me af waarom dat is en of dat altijd zo geweest is.
Ja, Bernard, tips voor Washington. Er was eentje die mij meteen te binnen schoot. Dat is, misschien staat hij in sommige boekjes, misschien ook niet. Maar het Washington Monument, dat grote ding in het midden van die toren in het midden van Washington, daar kan je in. Heel lang kon dat niet, want het werd gerenoveerd. En corona was er natuurlijk, maar tegenwoordig kan het weer. En als je de dag van tevoren, dan moet je even op de website zoeken. De dag van tevoren komen er om 10:00 ochtends kaartjes vrij. Het is gratis, het is fantastisch leuk om te doen. En het is iets wat veel mensen niet meer weten, omdat het dus heel lang niet kon. Dat is in ieder geval mijn tip. Ja, en ja. Wat betreft het Witte Huis en het Capitool, dat blijft wel ingewikkeld, hè?
Nou, kijk, het Capitool heeft een publieke tribune. En daar kun je op. Het is wel even een gedoetje. Maar je kunt net als in de Tweede Kamer gewoon als toehoorder boven op het balkon kun je meeluisteren. Mm-hmm. Ik weet niet hoe de veiligheidscontrole nu is. Die zal heel streng zijn, maar het kan wel. En wat het Witte Huis betreft, daar waren de rondleidingen stopgezet. Maar wat ik ervan begreep is dat ze in de loop van deze maand april worden hervat. Dus ja, je kunt ook gewoon weer met een gids een wandeling door het Witte Huis maken. En ja, het is dan niet ondenkbaar dat je een hotemotoot tegenkomt, of zelfs de president. Dat is gebeurd, gebeurt wel eens. En die zegt dan heel vriendelijk, oh wat leuk dat jullie er zijn. En dan holt hij weer verder. Maar het kan. Ja. En ik had nog één museumtip. Dat zijn heel veel. Bijna niemand gaat er ooit heen. Je weet waar de Nederlandse ambassade is, hè? Op Linnean Avenue. Daarnaast zit een museum, dat heet Hillwood. En dat was van die mevrouw Mary Wethermore, weet je wel?
Voedsel was dat geloof ik?
Ja, precies.
Voedselfabrikant?
Ja, cornflakes, zo'n soort. En die is daar heel rijk van geworden. En die heeft daar een prachtig, maar werkelijk schitterend museum ingericht. In een heel mooi landhuis. Mm. En bijna niemand weet dat. Mensen gaan daar nooit heen. En je kunt erheen. Dus dat zou ik aanbevelen.
Ja.
En het idee dat het naast de Nederlandse ambassade ligt, ook grappig.
Ja, ja, en als je dan toch daar in de buurt bent, in diezelfde straat zit het Woodrow Wilson House. Wilson, ook een leuke plek. Dus, en dat ligt dan weer naast het huis van Jeff Bezos. Dus kan ik meteen even kijken of de grote Amazon-baas er is.
Ja, waar de arme mensen wonen. Hè?
Ja, precies. Oh ja, en nog één dingetje trouwens, want dat Witte Huis, dat blijft wel ingewikkeld om daar binnen te komen. Als iemand dat recentelijk heeft gedaan, ben ik wel benieuwd. Laat het ons even weten wat de tip is. Maar in ieder geval in het voorjaar en het najaar heb je ook tuinentochten. Dus dan, dat zeg ik niet helemaal goed, maar een tuinrondleiding. Dan kan je in ieder geval door de tuin. En daar kan je echt als ook gewone sterveling zo naartoe op de dag zelf nog. Dus dat is ook heel erg leuk.
Ja.
Oké, dan. Moeten we daar maar even bij afronden. Diepe zucht, ja. Bernard.
Nou, we hebben veel besproken. We zijn nu bijna een uur bezig. Ja, heb je nog recensies?
Nou, nee, het was weer leeg in de recensiesectie. Dus bij deze weer, blijf ze naar ons sturen. Apple Podcasts zijn we heel blij mee. Zijn we ook makkelijker te vinden voor andere luisteraars. Belangrijk voor ons. Dus heel graag keep them coming.
Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-50. 2-0. Staat ook op de site, hoor. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, en dan reiken we één keer per maand de Amerika Podcast koffiemok uit aan de luisteraar met de leukste, meest originele of kritischste of wat dan ook vragen. Vraag die opvalt. Het mag natuurlijk ook complimenteus zijn, maar kritiek stellen we ook zeker op prijs. Je kan hem niet mislopen daardoor. En op die beker staat een prachtige tekening van illustrator Erik Kolen. Een vaste luisteraar ook van de podcast en die maakt die speciaal voor ons. Bernard, kom je ze allemaal als speciale bezorger? burger langsbrengen? Of worden ze ook via de post bezorgd?
Ik vrees dat het via de post gaat. Ik zou het graag willen doen trouwens hoor. Mensen die de fans van de show zou ik best willen ontmoeten. Want ik ben altijd ontzettend trots.
Ja, dat is altijd leuk.
Ja.
Ooit gaan we elke maand bij iemand thuis zitten. Op.
Ja, elke week nomineren we een kandidaat. En één keer in de maand kiezen we uit die genomineerde een winnaar. Jan, jouw beurt. Wie nomineer je?
Ja. Ik nomineer. Dus je hebt hem nog niet, maar je staat op de shortlist. Tom Jansen. Ik vond het een mooie intro over heel country. Nam me weer even terug naar die plek. Ik wil er ook graag nog een keer terug. Dus dat gevoel wat je opriep, Tom, dank je wel. Je staat op de lijst voor de nominatie voor de MOK. En tenslotte dan nog wat ik altijd zeg. Laat ook eens ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Als je een berichtje stuurt of een recensie of wat dan ook. En voor nu zeg ik dank voor het luisteren. En Bernard, volgende week, ik kijk nu nog naar een lege stoel tegenover mij. Maar volgende week zit jij daar gewoon.
Ja, versier die stoel of niet?
Misschien dat ik er een mondkapje overheen hang. Is dat? Ja.
Hey, ik verheug me erop. Tot volgende
Zeker.
Week.
Hoi.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.